De podcast van In het Wiel wordt mede mogelijk gemaakt door Join Cycling, de trainingsapp voor wielrenners.
En daar gaan we. Het is zondagavond. U luistert naar weer een nieuwe podcast van In het Wiel. Het is de laatste dag van de Tour de France en we zijn al een beetje onderweg naar huis. Ergens ten zuiden van Maastricht in België, Château de la Motte. Het klonk Frans, het zag er Frans uit. Dus we zijn hier gaan staan met de frietkraam. In de frietkraam, niet alleen Thijs Sonneveld. Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Maar ook Daniel Dwarswaard en Daan Hakkenberg. Heren, goedenavond.
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 Ja, voor de betrokken lezer, bekend van de krant. Jullie hebben de geschreven papieren waargenomen.
De oudere luisteraars onder ons.
Ja, je weet wel. Een krant.
Ja, jullie zijn de afgelopen weken dichter bij de renners in de koers geweest dan wij.
Jullie hebben nog niks gezien, toch?
Ja, we hebben ze heel veel gezien. maar praten mocht niet.
Hoe was het?
We konden steeds dichterbij komen.
Het was jouw eerste tour, Daniel.
Ja, zeker. En, dus ik heb ook helemaal geen vergelijk, geen referentie. Dus ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik achter een hekje sta met een hesje aan en wacht tot de renners voorbij komen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat het voor ons heel erg mee is gevallen hoeveel contact we met de renners konden hebben. Aanvankelijk was daar best wel wat vrees voor door alle coronamaatregelen. Hadden we een hokje per land was er eigenlijk aanvankelijk. Dus dat zou dan betekenen dat er één Nederlandse journalist per dag in dat hokje zou mogen staan. Nou, de praktijk bleek voor ons gelukkig anders. Heel veel hokjes waren leeg. En volgens mij vonden de renners ook wel prima om langs ons te komen en niet bij de bussen weer gestoord te worden. Dus uiteindelijk hebben wij heel veel gesprekken kunnen voeren. En dat was wel echt bonus. Want daar was ik vooraf wel een beetje bevreesd voor.
Heb je genoten?
Ook dat, ja. Ja. Volgens mij is het de laatste dag was natuurlijk sowieso niet saai. Althans, de zaterdagetappe natuurlijk.
Nee.
Maar dat is een beetje het beeld in Nederland blijkbaar. Maar nou goed, ja, ik heb echt heel veel mooie etappes gezien en heel veel mooie wielrennen gezien.
Ja, voor de luisteraars die weten dat niet. Maar Daniel Dwarswaard, die weet ongeveer elke klassement uit zijn hoofd.
Nou, ik weet het niet van Thijs.
Een heel goed spel verzonnen. Dit is wel echt voor als je met een hoop vrienden, vriendinnen in een kroeg zit of in een verjaardag en het is saai. Het spel, je hebt één spel, dat is noem alle renners van een bepaalde ploeg. Dus we hebben, hoe lang hebben we het Rabobankspel gespeeld?
Het Rabobankspel duurde
niet deze tour, maar gewoon in de hele geschiedenis, hè? Ja, voor duidelijkheid. Ja.
Alles, alle Rabobankrenners ooit.
En, uur en drie kwartier was dat.
En daarna hebben we nog we hebben ook nog het spel gespeeld, noem de top 10 van de tour van ...
Ja, en dan word je helemaal gek.
Maar is wel misschien
1998, achtste.
Nardello?
Giuseppe Di Grande.
Oh, Di Grande, ja.
Die kwamen we.
Daar moet van heel ver komen.
Daar hebben we een half uur
dat duurde
ons brein op gebroken.
Ja. Ja, Di Grande, dat wist jij meteen, Daan.
Oude wielrennen. Ja, maar nog heel even over die hockey's en die mixzone en zo.
Ja,
die
zin, doe eens.
Luisteraars, lezers hebben dat nooit door. En televisiekijkers wel. Voorheen zag je natuurlijk altijd gewoon zo'n troep journalisten boven op een renner springen. Nou, daar was natuurlijk niemand bij gebaat. A, moesten die journalisten elkaar de tent uitvechten om vooraan te staan. Je kreeg dan van één omroep of één rechterhouder, die ging dan drie keer dezelfde vragen stellen. Dus niemand was erbij gebaat. En voor die renners is het alleen maar vervelend. En in die zin hebben we natuurlijk nu ook wel op een bepaalde manier het voorland gezien van wat de Tour de France in de toekomst gaat zijn. Het zou leuk zijn als je...
Denk je dat?
Nou ja, het zou leuk zijn als we bij de komende jaren, als het coronavirus het toelaat, dat er wat meer kan bij de start. Maar ik denk dat we bij de finish niet meer in de finishstraat bovenop een berg op een renner springen. Dat is natuurlijk ook ergens... Er werd altijd gezegd dat dat de charme was, maar dat is natuurlijk de reinste kul. Dat is nooit charmant geweest. Het is gewoon heel amateuristisch geweest. Altijd. En nu hebben we gezien, we hebben ook gezien dat het geen probleem is. Want die renners die stoppen wel. En maar, die zijn ook.
Maar de Nederland, dat geldt natuurlijk niet voor alle renners.
Dat is waar, want ja. Het is grappig dat je dat zegt. Want de bubbel, daar is al veel over gezegd en geschreven, die is niet waterdicht. Dus we zaten bij FDG in een hotel op een gegeven moment. En de persdame daarvan, die Die keken echt met grote ogen naar hoe de Nederlandse en Nederlands-Duitse ploegen, de Sunweb en Jumbo, dat deden. Dat die renners elke dag beschikbaar waren, in de mixzone waren, iedereen te woord stonden. En ze zei, ja, ik krijg die Fransen van ons. Ik krijg ze gewoon niet zo ver. En Pinot al helemaal niet. En ze zeggen, we winnen niks. En die gasten willen ook nog eens niet de mixzone in. Dus het was, ja, dubbel pech, zou ik maar zeggen.
Maar dat was ons geluk, want doordat die Spanjaarden en Italianen en die Fransen niet kwamen, dachten die verslaggevers ook van, je hebt niks te zoeken. Waren er meer hoekjes vrij voor de Nederlanders.
En wat nog het laatste daarover. Ik bedoel, zo'n plan valt natuurlijk altijd volledig in de ogen. Gisteren, na die tijdrit, was het natuurlijk, ja, toestanden all over the place. Dus ik baalde als een stekker. Doorgaans hebben we altijd één iemand op de top en één iemand in de perszaal. Nou, gisteren hadden we daarmee gebroken, omdat het eigenlijk ondoenlijk was om goed op de top te komen en op tijd terug te zijn. Ja, die tour voltrok zich natuurlijk op een manier zoals niemand ooit had kunnen voorspellen. Dus ik ben als de Wiedenwerger in mijn auto gesproken en ik ben naar Luren gereden. Daar was de start. En dat was op een parking tegenover een bistro. En daar stond dat alles werd afgebroken. Behalve twee ploegen. Jumbo en UAE. En die stonden naast elkaar. En het was echt, nou ja, het was eigenlijk de tijdrit, maar dan ja, op een parkeerplaats. En dan uitgebeeld met alles en iedereen erbij. Dus die Jumbo-renners druppelden langzaam binnen. Die kwamen van die berg af. Je kon iedereen spreken. Ik heb voor de vorm maar mijn telefoon in mijn selfie-stick gezet. En mijn hesje aangetrokken van de Depart. Want ik was bij het vertrek en kon kiezen of een Arrivé-hesje of een Depart-hesje. En ik stond daar. Je kon vrijuit met iedereen praten. En Jumbo taaide af. En dat was natuurlijk compleet die mineur en dikke drama. En daarna kwam er toeterend een SUV aanzeilen van de berg. En daar zat Pock in met zijn eerste verse gele trui. En daar waren je kan het allemaal, we are the champions, een gekke geit. En het bleef nog lang onrustig op de parking, zou ik maar zeggen. Heerlijk.
Ik vond het een mooie scène. Nog één ding over de hokjes, en dan gaan we over wielrennen praten. Misschien dat Christian Prudhomme ook meeluistert en dat hij dan de mediaafdeling een beetje kan inzijnen. De locatie van die hokjes is tamelijk essentieel. een massasprint. Christian, luister. Als er een massasprint is, moet je de hokjes niet 20 meter na de streep neerzetten. Want dan komen ze met 70 voorbij en ze gaan niet meer omdraaien.
Nee, goed. Nee, dan draaien ze dus niet meer om. Dan spreek je ze gewoon niet.
Nee, klopt. Nee.
Jij had helemaal geen hokje nodig, want bij het ontbijt trof je ook...
Ja, nou, Daan refereert er al aan de bubbel. En we hebben wel ervaren de afgelopen 3 weken dat niet alle ploegen zich daar heel druk om maken. Jumbo wel heel erg. En ook Ineos, dat waren ook de enige ploegen die hun renners mondkapjes opdeden in die mixzone. Maar wij hadden een hotel in. Nou ja, goed, die raakt tijd waar je bent. Maar daar liep ik ineens de ontbijtzaal van FDG in. En Pino lag nog op bed, denk ik. Maar... Nee, Ladan Yu, ik had al aan het croissantje van Ladan Yu gezeten. Dus laat het zo zeggen. Maar hij vond het niet erg. En hij zei, had de dag ervoor volgens mij in de kopgroep gezeten. Of opeens eentje op kop gereden. Dus hij had honger. Dus het maakte niet zoveel uit, geloof ik.
Nee, het is wel echt een wonder dat we het gehaald hebben.
Ja.
Ja, maar het is ook... Kijk, vele dingen van deze tour zijn ongelofelijk. Maar dat er geen enkele renner besmet is... is ook wel een beetje ongelooflijk.
Ja, daar heb ik me toch altijd over verbaasd. Weet je. Het is altijd best wel makkelijk om te zeiken en cynisch. En ik loop ook echt niet met mijn ASO-button door Rotterdam. En ook niet met mijn UC-button. Maar ergens moet je natuurlijk ook... Is het echt bewonderenswaardig dat ze het gewoon gedaan hebben. En in die zin...
Maar dat ligt niet aan de UC en ASO. Als er daar één partij verantwoordelijk is, dan zijn het de ploegen.
Tuurlijk. Maar ze wilden. Kijk, en ik bedoel, het is een beetje als jij je verjaardag viert. Kijk, als jij je verjaardag niet viert, kom ik ook niet. Weet je, dus dan kun je wel zeggen, kijk, ik maak een topfeest. Wij maken een topfeest op jouw verjaardag. Maar je moet wel je deur open doen. En dat is wat de ASO heeft gedaan.
Ja, maar ze hebben wel tegen de ploeg gezegd, jullie moeten de drank
dat
meenemen.
Dat bedoel ik, dat zijn de mitsen en maren. Maar het makkelijkste was geweest om te zeggen van, we kijken een jaartje aan.
Nee, maar dat is toch volledig zelfbelang?
Tuurlijk, nee, dat hangt allemaal mee. Maar iedereen gaat er de hele tijd maar aan voorbij dat we gewoon een hele Tour de France hebben gehad. Weet je zo, het is...
Nee, het is verbazingwekkend dat we Parijs hebben gehad.
Snap je?
We gaan er ook vanuit dat alle tests echt negatief waren.
Daar echt geen ene droom van.
Ja, maar daar moet je eigenlijk wel bewijs voor hebben. Maar ja, vind ik statistisch ook, maar... gezien is het wel echt een wonder.
Ja. Als dat uitkomt, dat er positieve coronatests zijn. Kijk, een paar positieve tests. Verduisteren is niet zo gek in de wielerwereld.
Dat weten we tenminste. Dat weten we al ook.
Maar dan lopen ze wel, dat risico kunnen ze eigenlijk niet nemen. Hè?
Nee, maar dan is de hele directie van de ASO is dan weg.
Ja.
Volgens mij, en die hebben zoveel steun gehad van de Franse overheid dat ze het überhaupt mochten organiseren. En dat het elke keer door kon gaan.
Maar iedereen heeft toch ook, jullie hebben dat waarschijnlijk misschien zelf al besproken, maar in die zin was het natuurlijk de positieve test van Preud'homme. Ja, dat was misschien wel de ultieme afleidingsmanoeuvre, als je het zo bekijkt. Ja, misschien moet dit is niet het onderwerp om over complottheorie.
Nee, we gaan wel lekker over fietsen lullen.
Ja, precies.
Weer tijd.
Nee, gewoon de vaststelling dat we Parijs hebben gehaald
is een bijzonderheid.
Zonder ploegen die eruit zijn gezet, zonder renners die eruit zijn gezet.
Oh, de renners. Wij zitten hier, hè? Even voor de goede orde.
Wij zitten niet in Parijs.
Wij zitten buiten.
De Tour heeft Parijs gehaald.
Ja, inderdaad. Wij niet. Vind je toch een beetje jammer.
Ja, vind, hadden we het net over. Jammer, ja.
Toch een beetje jammer.
Morgenochtend wakker worden in Parijs. Ja,
ik vind dit kasteel ook niet verkeerd. Hè?
Even wandelingen.
Nee, het is een uitstekende plek.
Heb je nog 10 dagen in quarantaine in dit kasteel gekund?
Oh. Nee. Wat dat betreft ben ik er blij om. Goed. Wie trapt af? Noem eens even een hoogtepunt. Niet te obvious. Iets positiefs, iets moois. Iets wat je beleefd hebt, wat je bijblijft.
Ja, ik was bovenop Col de la Loze.
Dan Hakkenberg.
Ja, Col de la Loze was... Ik bedoel, iedereen zat de tijdrit, was natuurlijk de ontknoping. Maar die Col de la Loze was...
Het dak van de Tour.
Ja, het stond er echt gelijk. Het was echt geweldig. Niemand kon harder. Daar hebben we, denk ik, alle renners op hun best gezien. Op dat moment. Dat was eigenlijk... voor de tijdrit dan de ultieme scherprecht. En daar heb je ook gezien. Ik bedoel, Roglic en Jumbo prijzen zich gelukkig dat ze Pogacar daar een keer konden lossen. Dat ze van hem af waren. Maar het waren maar 15 seconden. Dat was natuurlijk niks. Dus dat bleek achteraf ook. Ik bedoel, maar hij kon ook niet meer pakken. Dus in die zin was het ook... Het was sowieso een geweldige uitvinding. Dat was klim.
Ja.
Dat is echt die
mogelijkheid. Elk jaar en de volgend jaar klimtijdrit op Col de la Loze.
Nee, het is al bekend dat volgend jaar weer Planche de Belfië erin zit. Ik weet niet of het dan een tijdrit is.
Andersom, naar beneden. Ja.
Maar over die... Over
een beetje Planche de Belfië overdoos, hoor.
Ja, moe.
Ja. Nou, over die Col de la Loze, het was natuurlijk fantastisch om te zien. Maar volgens mij was het nog veel meer dan dat. Want Roglic en Jumbo dachten daar de Tour te hebben gewonnen.
Ja. En laten we wel eens, dat dachten we allemaal.
Precies. Nee, precies. Dat dacht eigenlijk iedereen. En dat was misschien ook...
Inclusief Pogacar.
Die dacht dat ook. Ja. Nou ja, misschien heel stiekem niet. Maar dat was het moment dat hij hem inderdaad voor het eerst losreed. En dat de marge naar de minuut ging. En toen dacht iedereen van ja, nu is het wel klaar. En kijk, ik zal niet zeggen dat ze het onderschat hebben de laatste dag. Of tenminste die tijdrit dan. Want ja, Roglic is natuurlijk gewoon ook vol gegaan. Maar ergens in je hoofd ben je toch een beetje, nou ja, ben je er toch mee bezig. We spraken ook renners ook al hè, over dat moment. En we gaan, nou ja, ook Zeeman en Plugge waren daar natuurlijk ook wel een beetje mee bezig. Alhoewel Zeeman ook nog andere dingen aan zijn hoofd had. Maar ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat een factor heeft gespeeld. En ook andersom, dat Pogacar echt gewoon vrij uit kon gaan. In die laatste...
Eibo heeft daar gisteren op die parkeerplaats...
Eibo, ja. Head of performance van Jumbo.
En trainer van Roglic heeft daar nog wat over gezegd op die parkeerplaats gisteren na die tijdrit. Die zei, die twee ritten, ook de rit erna, was Roglic gewoon sterker als Pogacar. En zeker die rit erna hadden ze hem echt onder de duim, dachten ze. Maar toen kwamen ze na die klim, na dat onverhard deel... Maar Roglic is bijna weggereden bovenop. Was nog 35 kilometer.
Ja, hij was
dus
heel ver.
Dus die etappe liet zich er weer niet voor lenen. Heiboer zei letterlijk, ja, waar rij je dan naartoe? Ik bedoel, als hij daar gaat, hij kan natuurlijk niet... Als hij daar 35 kilometer solo moet gaan rijden, dan weet je zeker dat hij die tijdrit... Ja, dan vergooi je kansen in de tijdrit. Dus seconde, uiteindelijk op dat moment was Pogacar misschien voor het eerst een beetje dat hij... Dat ze het gevoel hadden, we kunnen wat doen. En toen liet, ik bedoel, op de La Loze kon het niet beter dan dit. En de dag daarna liet het parcours zich er niet voor lenen. Dus het...
Ja, goed, dat heeft iedereen natuurlijk ook verrast. Dat de balans sloeg langzaam maar zeker door naar Roglic.
Ja.
Waar in het begin misschien Pogacar nog sterker, misschien even sterker was. Begonnen in week 3 sloeg de balans gewoon ver door naar Roglic. En daarom had ook niemand gedacht... Dat Roglic in de tijd dat het überhaupt prijs iets zou geven. Dat hij seconden zou verliezen. En dan laat staan dat hij een minuut zou verliezen. En laat staan dat hij 2 minuten zou verliezen.
Ja. Maar Jumbo heeft het natuurlijk gecontroleerd. En dat hebben ze volgens mij heel knap gedaan. Maar je kan je ook afvragen. Als je ziet hoe goed Roglic eigenlijk ook al de eerste twee weken was. En dat hij niet aanviel op Auxerre Marlet. Toen won hij die sprint natuurlijk. In Nice heeft hij zich helemaal er niet mee bemoeid. Hij was natuurlijk bezig met een lange termijn plan. Maar goed, als je ziet dat hij het uiteindelijk toch verliest. Ik heb het idee dat hij heel veel over had in het begin. Of past dat gewoon bij het plan en is dat
ja, Pogacar ook niet gaan pakken. Ja. Pogacar was ook gewoon tweede op Auxerre Marlet.
Ja. Dus ja, hij had niet meer kunnen aanvallen.
Volgens mij zijn er twee momenten geweest waarop ze, als ze met de wetenschap van nu, als ze wel hadden geweten dat Pogacar de belangrijkste concurrent was. Maar dat is wat ik zeg, dus met de wetenschap van nu, dat is lekker achteraf, dat is makkelijk voorspellen.
De Pirassoerde,
had Roglic waarschijnlijk eerder gereageerd. Ja. En hadden ze misschien in die waaierrit
volle doorgetrokken.
Hadden ze Van Aert of Dumoulin dan op kop moeten zetten.
Ja. Maar dat was Bennett en Koes.
Maar dat was dus nog voordat Dumoulin had besloten dat hij zelf geen klassement zou rijden.
Ja, want Alan Piper zei daar wel iets interessants over die waaierrit. Hij zei eigenlijk...
De ploegleider van Pogacar.
Ja, exact. Die zei, het is eigenlijk een zegen geweest dat Pogacar die tijd verloren heeft. Want hij kon heerlijk in de schaduw onder de radar blijven. En op die manier ook min of meer zonder druk. Alhoewel, die altijd bestaat natuurlijk. Zonder druk rijden. Ja,
hij zei het ook
geluk bij een ongeluk, zei hij.
Als hij dan tijd pakte, leek het niet zo erg. Dus hij liep in. Ja. Weet je, dat is natuurlijk
stiekem
inlopen... Hè? Voelde bij Jumbo, dacht hij, misschien wel anders als wegkomen. Dat is ook moeilijker misschien wel. Weet je laat misschien iemand meer eerder denken van 10 seconden, oké.
Okay. Ja, maar Roglic wordt van alle kanten onder vuur genomen. Ja. Die kan niet overal reageren.
Nee, exact.
Maar goed, ja, als je achteraf voor UAE, als je het omdraait, hè. Dat was één manier waarop ze deze Tour hadden kunnen winnen.
Dat was deze.
En dat was deze. Door onder de radar te blijven vliegen en... Pogacar redelijk kort te houden en dat hij dan een idiote tijd uit zou rijden. En dat is gebeurd.
Ik vind dat zo'n bizarre gedachte.
Ik zei vanmorgen, het is alsof je een Tirolse legpuzzel in de lucht gooit, omdraait en dat je...
Dat hij in één keer goed ligt.
En dat hij helemaal goed ligt. Ze hebben geen ploeg. Hij heeft niet één keer pech gehad, anders dan in die waaierrit. In alle bergritten daarna waar ze echt wisten, hij is een gevaar. Hij heeft geen pech gehad, hij heeft niet lek gereden, hij is niks tegengekomen.
Ik vind dat zo'n bizarre gedachte. Dat voor sommige renners, en dan niet Pogacar of Bernal misschien, maar toch voor heel veel renners, krijgt Roglic nog een kans. Ik bedoel, ik was wel aan... Ik Kruiswijk tweette gisteren. En ik bedoel, die zei dat hij heel erg te doen had, dat hij trots was, en dat hij, maar dat hij ook verschrikkelijk baalde. Ik denk dat heel weinig mensen zich hebben kunnen voorstellen wat Roglic... zaterdag tegen een uurtje of zes bovenop La Planche de Bellevue voelde. Ik denk dat één iemand het misschien een beetje weet. En dat is Steven Kruiswijk. En dat, ik vind het zo'n gestoorde gedachte dat de kans misschien wel nooit meer komt.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Ja, nou, dat hebben we gisteren natuurlijk ook even genoemd.
Dit is natuurlijk wel een van de grote ontwikkelingen van de afgelopen paar jaren. Is dat jonge renners... over de hele zoveel sneller en makkelijker doorbreken. Pogacar is lang niet de enige. Met Evenepoel en Bernal net zo goed... die nu al bijna afgeschreven is. Maar van vergeten dat hij ook begon.
Hij is al 23 ook, hè? Dus,
23, oude man.
Ja.
Bijna zijn uur.
Maar alles wat er daarna aankomt... het is allemaal zo goed. Het is allemaal zo snel goed.
Gelijktijdig denk ik, moet je nou eens nagaan... als je hier met Kruiswijk had gereden bijvoorbeeld... En die was zo goed als we misschien wel dachten dat die zou zijn. Dan had je misschien dus wel die ruimte gehad om mee te spelen. Kijk, Dumoulin viel uit het klassement weg. Ja, het is allemaal als en weet ik veel wat. Maar dat maakt wielrennen zo leuk dat je er
eindeloos
over kan houden hoeren.
Ja. Maar als je ziet, toen Pogacar uiteindelijk, het is een eentje in die tijd die het doet, ja. Daar is geen ploegenspel tegen gewapend.
Nee, dat is wel gebleken.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk de hele tour wat over gehad. Wat als... Jumbo gaat spelen met die tweede man, zeg maar.
Ja.
Maar die situatie heeft zich eigenlijk gewoon nooit voorgedaan. Die hebben ze ook zelf niet gecreëerd, omdat ze dachten dat de situatie zoals die was, meer dan goed genoeg was als uitgangspunt voor de tijdrit.
Ja.
En dat hebben ze, nou ja, daarvan gaf ook iedereen op dat moment aan dat het de meest logische keuze was. En waarom ga je een situatie, ga je de koers op zijn kop zetten als je denkt dat je het op deze manier gaat doen?
Nee, het is ook wel logisch dat ze het gedaan hebben zoals ze het gedaan hebben, als je het zo ziet. Maar goed, het is natuurlijk wel interessant. Kijk, dichter bij een toerzegen gaat hij nooit komen. Misschien. Kleine toevoeging.
Misschien. Ja. Voor hetzelfde geld rijdt hij volgend jaar weer zo'n toer.
We zeiden vorig jaar van Bernal ook allemaal dat hij...
Dat was wel mooi. Arthur van Dongen zei dat gisteren dus op die parkeerplaats. Hij zei, vorig jaar dachten we dat we vertrokken waren met Bernal, weet je nog. En dat is zo gestoord. Ik bedoel, als Pogacar volgend jaar op een rotonde rijdt, ja. Dit jaar blijft hij gespaard van weet ik veel wat. Ik bedoel, Richie Poort heeft jarenlang een duivel... Wat? Hele familie duivels op zijn schouders, in zijn bidon, overal zaten ze. Ja, ik bedoel, er is geen enkele wielrenner die natuurlijk alleen maar tours kan rijden en gevrijwaard blijft. Ik bedoel, vraag het Bauke Mollema.
Remco Evenepoel gaat volgend jaar mee. Oh, ja. Hè? Dus,
misschien.
Daniel, jouw noem eens een moment. Niet in jouw moment, maar noem eens iets wat je bij zou blijven. Nou, wat je positief is opgevallen.
Ja, precies. Nou, ik had dus net bedacht, ook die Col de la Loze met dat verhaal, dat het daar dat een dubbele betekenis had eigenlijk. Dus wat dat betreft...
Jullie hebben ook de hele tour in één auto doorgebracht.
Heb ik het een beetje genoemd, dus dan moet ik nu even snel...
ik kan even naar Thijs gaan.
Doe dat maar eventjes, ja. Zou fijn zijn. Ja.
Bij Thijs wil ik hem wel voorspellen.
Nou, doen we eens een poging.
Heersi.
Daar heb ik wel echt van genoten, ja.
Maar waar heb je dan meer van genoten? Heb je genoten dat het lukte of dat die tweede Pyreneeënrit in La Runz? Want dat was wat hij toen deed, hij won niet. Maar wat hij deed, dat hij ook nog meesprinter, dat was eigenlijk nog gestoorder.
Ja, maar toen deed hij eigenlijk nog iets. Toen had hij eigenlijk zich eerder moeten laten zakken. Had hij het
90 kilometer.
Ja, dat zou je dan niet bedenken.
Nee,
dat moet achter hem bedacht worden.
Ga je dan inhouden?
Heb jij weer bedacht wat er gebeurt als Mark Hirsch en Annemiek van Vleuten stelt dat het ooit, weet je, dan krijgen dus wielrenkindertjes die gewoon hele rondes vooruit rijden.
Daan.
Gewoon een dag.
Daan. Man, het gaat 21 minuten goed. En nou heb je het over de kruising tussen Hirsch en van Vleuten.
Dat is een little age difference, hè? Zou ik ook niet zeggen.
Nee. Ik vond Hirsi echt fantastisch. Ik vind het echt heel tof dat al die jonkies het zo goed doen. Ik vond Kemna ook echt. Holy moly. Maar ik heb eerlijk gezegd ook wel echt genoten van het ene waaierritje.
Ik dacht, ik help hem een beetje op weg. Ja. Met Hirschi. Ja. Ja. Nee hoor.
Afleidingsmanoeuvre. Maar hij is...
Hij valt weer terug op de zee van waaiers.
Zat Hirschi in de eerste waaier trouwens?
Nee.
Nee?
Zat niet op te letten.
Nee, die reed aan mijn goal.
Ja. Maar goed, wil jij nog iets over de waaier zeggen, Thijs?
Nou, die rit. dat was een rit waar niemand het verwacht. Kijk, ik vind dat het leuk. En we hebben een hele bergrit en we zitten kijken naar van... Zou het nu gebeuren? Er gebeurde er gewoon niks tot de laatste klim. En in die waaierrit was het precies andersom. En toen dacht dat er niemand dacht dat er iets zou gebeuren. En we reden 's morgens over het parcours. Overal was het open en overal waaide die wind. En ze waren nog geen 5 kilometer onderweg. Alles lag uit elkaar.
Bora, hè? De Bora-mannetjes. Die gingen even boren.
Dat was echt... Ja,
het grootste tijdsverschil. Dus groter dan op welke klim dan ook. Dat blijft ook altijd bizar. Hè? Dus ik bedoel, de Pogacar pakt 40 minuten in die Piresura rit. Of 40 seconden. En 1.20 is gewoon verschil in die waaierrit. Ik bedoel, dat zie je bijna niet meer. Quintana hebben al een keer 1.20 verloren.
Nee, ik wou zeggen, toch? We hebben het wel eens... stukken gereden.
Als je heel eerlijk bent, het moment van de Tour is natuurlijk die tijdrit. Daar gaan we over weet ik of jaar nog over praten.
Ja. Ja, zeker, dat gaat ook steeds terugkomen in onze gesprekken. Dat gebeurt nu al. Tijd voor een kleine onderbreking. Daarna, Daniel, horen we graag jou. Wat jou is.
Ik weet hem al, maar ik wacht wel even.
Ja, wacht maar even. Ja. Fiets jezelf en wil je beter trainen? Join helpt je daarbij. Join is dé trainingsapp voor wielrenners met routes, workouts en trainingsschema's. Het trainingsschema past zich aan jouw drukke agenda. Join houdt er rekening mee als je een keer een training overslaat, een groepsrit rijdt of extra traint. Het schema past zich automatisch aan en zorgt ervoor dat jij je doel bereikt. Ontworpen door de coaches van Cycling Lab op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Download nu Join Cycling in de Play of App Store en probeer het 21 dagen gratis uit. Terug naar de podcast. Daar zijn we weer. We zijn weer terug.
Doet alles het?
Wat is er dan?
Nee, of alles het doet. Technisch even
niks. We hebben het weer aangesloten. We hebben de live uitzending tussendoor gemaakt. En nu pakken we het weer op. Inmiddels, dankjewel mannen, een glaasje van de bubbels. Om te vieren dat het erop zit. Maar we maken de podcast nog even af. Daniel, we waren bij jou gebleven. Excusez, Le Mans. Ja, het moment waar je van genoten hebt. Wat je bijblijft.
Ja. Ik kies voor een moment Søren Krak Andersen. De, op weg naar de tweede ritzege van hemzelf. De derde van Sunweb. En dat hij zo naar die montage te kijken en gaat schreeuwen. Time! Hoeveel heb ik? Time, time, time! En met een gezicht van, nou, helemaal... ja, een gort is die jongen, logisch. Maar ik vond het een mooi moment, omdat het ook symboliseert wat voor Tour Sunweb heeft gereden. Want volgens mij moeten we dat in deze podcast zeker niet onbesproken laten. Er waren, nou ja, de laatste jaren hebben ze veel kritiek gehad. En de manier waarop zij in deze Tour hebben gereden is wel heel sterk. Drie ritzegers, Hirschi eentje en Krak Andersen twee. Voor elke etappe hadden ze een plan. Het plan Kees Bol is niet gelukt in de sprint. Maar ze hebben mede de koers gemaakt. En ik vond die etappe van Krak Andersen wel mooi. En ook in zijn persconferentie na afloop, toen vroeg iemand van, wat was je nou aan het doen? Ik zei, ik wilde alleen maar weten hoe ver ik voor. Die gozer zei niks. Uiteindelijk zei hij een minuut. Ja, ik zei, een minuut, het kan helemaal niet.
Dan gaat
het. Ik ga maar gewoon. Nou ja, goed.
Maar het liet ook
drie,
wel.
Drie ritzegers dus. Ja.
Maar het liet ook wel wat anders zien, want daarachter zaten naasten Van Avermaet, Sagan,
Bennett,
Trentin, weet je. Het laat ook wel zien, het is echt de tour van de machtsovernames natuurlijk. De hervormingen, weet je. Ik bedoel, zeg jij maar, ik weet niet of Greg Van Avermaet nog ooit een tourrit gaat winnen als de Kemna's en de Andersens en de Hirschis. En ik bedoel, als die nou ook eens een keer mazzel hebben in het voorjaar. Allemaal dat soort jongens. Al die jonge garden.
Ja, maar toch zijn die klassiekers dan nog wel weer anders.
Ja, ja.
Het parcours kennen. Ze zijn met de hart
langer. Weet je, het is allemaal dik boven de 200.
Dat was in deze Tour ook wel echt anders, hè?
Ja.
Weinig lange ritten. Ja.
Maar sowieso. Goed, we hebben nieuwe namen gezien.
Zeker.
Dat is altijd natuurlijk, maar...
Wel veel nu, ja.
Wel veel. En dat is wel verfrissend.
Maar ook in die puntjesgroep. Ik denk dat dit misschien wel het Rodez-moment was van Søren Krak.
Søren Krak. Søren Krak, Andersen.
Nee, maar Sunweb had zomaar ook 35 kunnen winnen. Het is niet alsof het meest had allemaal.
Ze hebben zich sneller...
Hirschi had opnieuw nog twee kunnen winnen.
Ja.
Althans, die had twee grote kansen.
Een Bol had er ook nog wel eentje kunnen winnen.
En Hirschi had de bolletjestrui kunnen winnen.
Wat zei
je? Hirschi had de bolletjestrui kunnen winnen als hij niet was gevallen. Want hij was aardig op weg natuurlijk.
Ze hebben zich sneller... die rit met Carapaz.
Ja,
ja, toch.
Ja.
Ze hebben zich sneller opnieuw uitgevonden dan Tom. Bij zijn
laten we dat nog even noemen. Want Daniel, het is jouw moment. Maar... van tevoren zat jij bij degene die, net als ik, zei van waarom neem je Matthews nou niet mee naar zo'n tour?
Nou, het zou natuurlijk heel hypocriet zijn om te zeggen dat ik zei van dat is een goede keuze om Matthews thuis te laten.
Nee, je had één kans gehad, dat was nu, maar dit heb je verspild.
Ja, nee, je moet er wel eerlijk blijven. Maar nee, want ik zat ook in dat kamp. Ja, ik vond het aanvankelijk heel raar dat Matthews niet meeging. En die had hij misschien ook zomaar de groene trui kunnen winnen. Maar goed, zoals bekend gaat hij de ploeg verlaten. En ze gaan door met de jongens die, waar ze wel toekomst in zien.
En hoe?
En hoe. Maar goed, tegelijkertijd Matthews is ook in vorm. Want hij won in Ploué won hij volgens mij een wedstrijd tijdens de Tour. Maar goed, het is allemaal in de schaduw van natuurlijk. Maar goed, het is een ploeg waar het teambelang altijd vooraan staat. En soms ze twijfelen toch of hij daarin past.
Soms
en,
denk je wel eens als je de bel gaat, dan heb je Jehovah's aan de deur. Dan denk je, nou weet je... Doe je snel de deur dicht. Dat is natuurlijk ook een beetje de doctrine van Sunweb en iemand spreken is soms een beetje vermoeiend. Weet je wel, dat ploegbelang altijd voor het belang van het individu gaat. En dat vinden wij ook gewoon moeilijk om altijd maar te zien. En weet je, en soms is dat ook gewoon niet zo. Soms moet je een ster laten schijnen. Maar toch krijg je het wel weer gedaan. Met die hele ploeg. En het is niet alleen Spekering. Want het zijn ook gewoon de Mark Reven. En de Elijsers. En weet ik veel. De Matt Winters. Iedereen die erachter zit. Die dan toch uiteindelijk. Want ze winnen het met het collectief. Hè, en die rit. Ja, jij hebt het over die tweede rit. Maar die rit in Lyon was natuurlijk echt het ultieme voorbeeld. Drie aanvallen. En de vierde was raak. Of twee aanvallen. En de derde was raak. Nou ja, ik bedoel. Ze zijn echt de ploeg geweest. Zeg maar... Ja, misschien weet je ook qua aanvalslust die...
Mark Hirschi, niet voor niets de meest strijdlustige.
Ja, maar het is allemaal aanvallen met een plan. Ja. Hey, Bora ging gewoon elke dag lomp op kop rijden omdat Sagan per se een rit moest winnen.
Ja. Ja.
Dat was ook heel aanvallend.
Maar Alaphilippe viel ook lekker aan trouwens. Zonder,
dat was wel meer vaak met de botte bijl.
Ja.
Bij Sunweb is het wel met een idee er altijd achter.
Ja. Nou ja, en dat is ook wel wat we deze Tour hebben gezien. Er wordt minder aangevallen voor het aanvallen en voor het in beeld rijden. Hè? Want de traditionele Fransen, Cousin hebben we natuurlijk gezien. Die wat pogingen ondernam om in beeld te rijden. Maar er waren ook etappes dat er ineens geen vlucht was. En je ziet heel erg dat de ploegen zo'n Sunweb die het van de etappes moeten hebben. Gewoon hun etappes uitkiezen van weten wanneer het wel loont en wanneer niet. En het dan ook gewoon op een fenomenale manier doen natuurlijk. Maar dat vond ik ook wel goed om te zien. Het maakt het wat interessanter. Hè? Want het cliché dat er dan een paar vooruit rijden voor de sponsor. Ja, dat hebben we eigenlijk weinig gezien. En volgens mij is dat goed.
Nee, inderdaad. Cousin, Lanyu.
Ja, die mannen. Maar het waren er altijd veel meer.
Ja.
En we hebben Wanty niet gemist.
Wanty was er niet bij. Dat is natuurlijk de reden, ja.
Hilario.
Danny van Poppen wel gewonnen vandaag. Ja.
De Gooikse pijl.
De Gooikse pijl. Heeft hij gewonnen?
De Gooikse pijl.
Ja, was een groepje weg langs.
En jij dan, Hit? Had hij opgevallen?
Ja.
Ik kies voor de andere kant van de medaille. Sport gaat er ook heel erg over verliezen. En dat verlies van Roglic was natuurlijk... Nou ja, de andere kant van magisch, maar dan het trieste. En ik dacht aan Bernal, ik dacht aan Pinot. Maar ik ga kiezen voor de emotie. Sport is emotie. Dan kies ik dan toch voor de reebruine ogen van Julien Alaphilippe. Die wint in Nice. En die huilt tranen van geluk ter ere van zijn recent overleden vader. Vond ik een prachtig moment. Ja,
zeker.
Nou, daar valt niks tegen in te brengen. Maar hij heeft jou wel... Jij was nooit zo'n fan, toch?
Daarom kies ik het.
Ja.
Want het heeft mij anders naar deze man doen kijken.
Ja.
Ja, ik vind nog steeds dat hij overdrijft. Maar nu...
Slechte toer ook gereden, man.
Ja, dat is wel bizar, hè?
Heb je het in etappen?
Ja, en drie dagen geel. En Alaphilippe is de enige renner die een rit kan winnen. Drie dagen in het geel kan rijden.
En toch een tegenvallende toer kan rijden.
Ja. Die gasten, de verwachtingen bij Alaphilippe zijn natuurlijk altijd...
Nee, weer van kijk. En Pinot komt nooit meer terug naartoe, volgens mij.
Nee. Dat interview in L'Équipe, heb je dat al helemaal integraal besproken? Het interview in L'Équipe?
Nou, een aantal keer zijn we erop teruggekomen.
Ik denk dat...
Wel grandioos, nou dat toch?
Rijdt hij nou de Tour twee keer of drie keer in vergelijking
met andere? Nee, alle etappes twee keer.
Twee keer, ja.
Hij moest alle etappes... Ja, hij zag dubbel af, gelijk met alle andere renners. En hij moest alle etappes twee keer rijden. Waar de andere bij.
Ook een aanstelling.
Maar op de tijdrit, op La Planche Bellevue, waren ze niet vergeten, hè, de buren. Waren even uitgelopen. Stond zijn naam nog op de weg, trouwens.
Ik weet niet, ik zag wel een hele grote streepjescode.
Ja, ja.
Maar het kan ook zijn naam geweest zijn. Ja, en Bernal, hè. Goh.
Ja. Maar voor wie gaan ze volgend jaar dan de...
Wat is die man snel afgeschreven?
Ja. Voor wie gaan ze volgend jaar dan een tourparcours neerleggen? Als Pinot afhaakt.
Ik denk
en Bardet eigenlijk ook.
Cousin en Bulgado. Nee, ze gaan alleen maar door de achtertuin van de... Ze gaan die hele familie brengen ze in kaart. Schenk nog eens in thuis.
Misschien krijgen we dan weer iets meer tijdritten. Eigenlijk was de tijdrit wel de spannendste dag, hè?
Ja, die heeft zichzelf wel verkocht.
Nee, maar ik hoop wel dat er... Kijk, want dit was natuurlijk een tijdrit. Dit was een beetje een... Het was een beetje WK-bergenachtige tijdrit. Weet je wel, gewoon dat echt... Ik hoop eigenlijk wel gewoon weer op een echte tijdrit. Gewoon dat echt wel een machine tijdrit. Weet je, dus niet, het hoeft niet volledig vlak, maar wel dat je...
Ik vond het wel cool met die berg.
Ja, nee, tuurlijk, supercool. Nee, ik vind dat... Maar het is wel leuk om in de top van het klassement...
Tony Martin Plus.
Nee, maar het is... Nee, dat hoeft niet gelijk zo, weet je wel. Dus een beetje zo Chianti, waar Roglic zijn eerste tijdrit won, weet je wel. Waar Dumoulin zou gaan winnen, waar Roglic... weet je wel. Dus dan krijg je in zo'n klassement toch iets meer... Net als Po vorig jaar. Alaphilippe maakte vorig jaar in Po, met die tijdrit die won, nam die uiteindelijk... Daardoor bleef hij zo lang in het geel, weet je wel. Dan krijg je iets in het klassement...
Maar toch, ik zou toch zeggen... Gewoon op die laatste zaterdag die tijdrit houden. Zondag. Ja, of zondag. Ja, maar goed, dat is weer een andere discussie. Maar weet dit je wat, was weet toch je geweldig. Wat, dat is een tijdritbeslissing.
Nee, zeker. Ik vind of een laatste tijdrit op zondag. Kunnen we voortaan starten in Parijs? Eerste massasprint in Parijs. Hebben die gehad, kun je dan beginnen met de Tour. In plaats van eindigen met een sisser.
Zullen we Frankrijk dan ook vastpakken en dan 180 graden draaien? Dan,
Thijs,
ik meen het.
Wat jij, ja, jij meent het, ja, maar dat gaat niet.
Hoe lang hebben we
traditie, man.
We hebben nog een shout-out waard. Shout-out.
Ik heb dat woord vanochtend. Een SO'tje. Ik dacht schriftelijk
overhoring. Een schriftelijke overhoring. Daan, ja. Naar wie wil je een schriftelijke overhoring doen?
George Bennett. Weet je, de spreekstalmeester, de huisfilosoof van Jumbo-Visma. Ik bedoel, ik wist al dat het een coole gast was, maar hij was de eerste naar die Pirassoude-rit. Hij zei van, ja, ik moet eigenlijk, als ik er iets over moet zeggen vandaag, moet ik eigenlijk even naar de bus. Ik moet denk dat het beter is als ik even naar de bus ga. En daarna liep hij helemaal leeg. Nee, dit was niet het plan. En Tom is veel beter dan dat hij denkt dat hij is. En alles kwam eruit. Ik bedoel, ik vind het echt een wonderbaarlijke gast. En er is een voor mijn verhaal. Hij is gevallen. Hij heeft zijn rib gebroken, gekneusd, ja, whatever. Ja. In die niche-rit al. Ja, zeker. Dus dat is dan ook wel, ja, voor het complete plaatje vind ik het wel weer mooi. Dat, weet je, ik bedoel, hij zou denk ik nog beter kunnen, of ik weet wel zeker dat hij misschien nog beter kan presteren dan dat hij deze tour heeft gedaan. Maar verbaal leidt hij daar niet onder, weet je. Dus hij blijft, het is echt gisteren ook op die parkeerplaats. Ja, weet je, ik snap het dat het voor die hele ploeg echt een ongelofelijke kutdag is geweest. En ik bedoel, dat gaat een litteken zijn voor altijd. Maar de eerste die praat is gewoon George Bennett. En dat is echt, ik vind dat als je op dat soort momenten ook een verhaal kan vertellen, dat vind ik echt bewonderenswaardig.
Ja. Ja, dat vond ik bovenop die top ook al. Dat Dumoulin daar stond en dat Van Aert daar stond. En,
nee,
die zijn echt camera naar camera.
Ja, nee, maar die kwamen iets later beneden. En, Tom Dumoulin sprak daarna ook. En zeker, maar dat zijn...
Ik vond dat wel een bewonderenswaardig element ook. Ja. Maar de George Bennett is dus de go-to man als je een verhaal wil.
Hey, George Bennett is ook de man van de legendarische quote naar de raid van Froome. Toen Froome de Giro op zijn kop zette. 90 kilometer solo reed.
Ja, een absurde solo.
Na afloop kwam er iemand met een camera naar Bennett. En die zat uit te rijden op zijn home train. Die zat uit op de rollenbank, zeg maar. Zat uit te rijden. En die zei, what? Oh, so... Oh, he's leading the GC again. Oh, so he did a Landis.
Ja. Die poelde Floyd.
Want niemand ook maar durfde te zeggen. Iedereen dacht het wel ergens, maar niemand durfde het zeggen. Dat durft George Bennett.
Nee, maar het is gewoon fijn dat er iemand in het peloton rijdt die gewoon zegt wat hij ook aan in een kroeg zou zeggen of aan tafel bij een diner zou zeggen. Ja, dat is George Bennett.
Hij had ook nog een mooie over Roglic. Hij zei... want we dachten allemaal dat Rogi's toer ging winnen. Dus ik was bezig met een portret. En dat is wel interessant. Hij zei, he's a mystery. Weet je, natuurlijk kennen ze hem allemaal goed. Maar toch blijft die gozer in. En dan, hij bedoelde hoe relaxed Roglic eigenlijk was al die tijd. En hij zei, het is bizar om te zien. Als je met hem bent, als je op hem zit. Dat hij heel de tijd zo ontspannen en zo... zichzelf is gebleven in al die momenten, ook in die laatste week zelfs, tot aan die tijdrit. Weet je, mensen hebben, dat is denk ik een misvatting, mensen denken dat dat Jumbo gebukt is gegaan onder de stress, maar nee, dat is niet het geval. Nee. Ik denk eerder dat het omgekeerde het geval is geweest, dat ze dachten van, dit komt wel goed. Weet je wel?
Nee, dat zeggen ze, dat is echt een enorme misvatting. Die mensen die dat zeggen, die kennen Roglic niet.
Nee, precies.
En die hebben ook nog nooit op de top van een schans gezeten. Nee, naar beneden gestaard en dachten...
Roglic denkt dan niet.
Crash ik hier en sta ik nooit meer op. Dat is geen stress.
Maar als je dus een mysterie bent voor George Bennett, dan...
het mooiste was ook nog om het George Bennett verhaaltje even helemaal rond te maken. Want dan stoppen we er mee al bij.
Shoutout compleet.
Ja, dit is op het moment dat de Tour verloren wordt. Hè, dus daar is een maanden voorbereiding. En dan de tweede zin die je uitspreekt in een interview. Dat je dan de kopman na gaat doen. Hij zei, zoals Reulis zou zeggen, what can you do, hè? Dus hem gewoon imiteren. Ja, dan ben je wel heel ontspannen volgens mij. En... ja, dan zit je wel goed in elkaar. Dan
heb je weinig te verhullen.
Inderdaad, ja. Chapeau voor George Bennett. Ja.
Mooi. Mooi, mooi.
Nog een shout-out?
Nee, hou op.
Champagne drinken.
We gaan champagne drinken, we gaan er een eend aan maken.
Maar aan het werk dan. Hier in Waalwijk.
Ja.
Ja. Gij zegt de luiger, wat doet u nu?
Dat is Huizing.
Nee, net niet.
Ja. Goed, Daniel Dwarswaard, Daan Hakkerberg, Thijs Zonneveld. Heel veel dank. Dit was In het Wiel voor de Tour. Wij melden ons weer rond het WK en richting de Giro en de klassiekers. Kortom, er komt nog zoveel aan. Er is geen zwart gat te vinden. Werkelijk niet. Op de hele kalender niet. Het allerbeste, jongens. Goede reis. Tabé. Tot de volgende.
Doei.